gewoon twee gasten die over dezelfde interesses praten en dezelfde vakgebied.
Over blokjes.
Ja, ja, over blokjes en dan ja, over visuele blokjes slepen. Dan open ik hem en dan gaan we starten, Menno.
Ja, dan speel jij de tune.
Ik speel even de tune, ja. Nou, die sleep ik er dadelijk gewoon in, hoor. Okay. Hoi allemaal. Welkom bij de nieuwe aflevering van de Mendix Update podcast. Vandaag praat ik samen met Menno over alle nieuwe ontwikkelingen rondom het Mendix platform. En alles wat er omheen zit, de cloud en dat soort zaken. We bespreken een aantal nieuwe dingen, zoals de nieuwe modeler. De meetup die is geweest, die doen we zo even samenvatten, waar Menno zelf een presentatie heeft gegeven. De eerstvolgende meetup en de blogpost die we voorbij hebben zien komen. En daar pakken we er minimaal één van die we bespreken. En natuurlijk, zoals elke keer, kijken we of er nog wat interessante App Store modules bij zijn gekomen. En wat we daarover kunnen vertellen. Dus laten we beginnen. Hey Menno, leuk dat ik hier op bezoek mag komen bij Webflight in Amsterdam.
Ja, dankjewel Pim. Ja. Leuk dat jij wou komen en dat ik uitgenodigd ben. Een hele eer om in die podcast voor jou te komen.
Ja, tof hè? Nou, zo, we hebben elkaar ontmoet bij de vorige meetup. Ik had het al in de intro genoemd. En ja, het leek mij leuk om zeg maar jouw presentatie nog even samen te vatten sowieso. En ja, ik merkte dat we best wel wat overeenkomsten hadden met de interesse van het Mendix platform. Dus hoe ben je eigenlijk in de Mendix wereld terechtgekomen?
Ja, goede vraag. Ik heb hiervoor een aantal jaar gewerkt in de consulting. Mm-hmm. En mijn vorige werkgever die ging ook iets doen met Mendix. Dus ik heb toen ook wel een Mendix certificaat gehad, maar nooit echt actief projecten gaan doen met Mendix.
Okay.
En op een gegeven moment ben ik naar Webflight gegaan. Ik merkte gewoon dat ik IT heel erg leuk vond.
Dat is ook heel leuk.
Het is ook echt helemaal top. En ik kan het de hele avond doordoen, zeg maar, in mijn vrije tijd. Ik vond het wel heel interessant. En toen ben ik hier gaan werken bij Webflight en met Mendix bezig geweest. En nog steeds.
Ja. En je achtergrond, heb je informatica gestudeerd? Of,
Ik heb elektrotechniek gestudeerd.
Oké. Okay.
In Delft. Ja. Nou, en bedrijfskunde.
Mm-hmm. Ja. Dus je hebt eigenlijk geen programmeerachtergrond?
Nou,
direct.
Bij elektrotechniek dan leer je nog wel aardig programmeren.
Oké. Okay.
Beetje Java, veel functionele talen, waaronder MATLAB natuurlijk voor statistisch en wiskundige berekeningen.
Oké. Okay.
Dus programmeren, dat kon ik al wel een beetje.
Mm-hmm.
Maar dat is juist wat je in Mendix net niet doet.
Nee.
Of niet hoopt te doen.
Nou, low-code, hè? Dus het is niet no-code, maar af en toe als je net even over de randjes heen wil, even net een beetje buiten de lijntjes wil kleuren, dan ontkom je toch niet aan een stukje Java.
Ja, dus je hebt altijd wel technische focus gehad en het is gewoon erg leuk om ermee bezig te zijn.
Ja. Hey, en heb je al toffe projecten gedaan zeg maar bij Webflight hier?
Ja, ik heb al een hele hoop toffe projecten gedaan. Een van de tofste projecten is een project dat we doen voor HelloFresh. Internationaal project. Hebben we in Engeland nu net uitgerold en nu bezig met Duitsland en Nederland. Ik kan helaas niet zo heel veel vertellen over de inhoud van het project.
Dat is vaak, hè?
Jammer genoeg. Projecten die wat meer bekend zijn en wel publiek zijn, zoals bijvoorbeeld Zo Opgelost, een nieuw klusplatform wat we voor Essent hebben neergezet. Ik heb voor QuickFit een e-commerce platform hebben neergezet. Voor Spaces, om ruimtes te boeken, kantoorruimtes die ze verhuren. Ja, zo zijn er nog wel
een heel aantal.
Ja, als ik in het lijstje kijk, dan zijn er zo een heel aantal, een hele lijst met projecten. Maar dat komt omdat ik ook niet fulltime op één project zit, maar ook anderen een beetje help met de issues die ze tegenkomen.
Dat is ook belangrijk, hè? Ja. Iedereen up to speed houden.
Ja.
Heel leuk. Dus goed om te horen dat je inderdaad ook de snelheid erin in hebt zitten. En dat is meteen het bruggetje naar de volgende topic die we hadden besproken samen van de nieuwe modeler. Met name 713. Snelheid, dat was zeker wel wat mij in eerste instantie echt opviel, was natuurlijk de look en view.
Ja.
Maar ook de snelheid van redeployen.
Oké, okay, ja, de dus, instant redeploy. Nee,
als je zeg maar je microflowtje aanpast en je drukt op F5, pop, meteen instant.
Erg handig.
Ja, ja, dat gaan een hoop mensen blij mee worden, denk ik.
Ja, ik dacht dat je eerst bedoelde de snelheid van de modeler zelf, maar die was in 7.12 al een heel stuk verbeterd.
Ja, klopt.
Dat hadden we in 7.11 nogal.
Ja, daar was hij inderdaad wel wat traag mee, maar ja. Goed, dat hebben ze gelukkig heel snel in de volgende release in 12 al opgelost en 13 is nog sneller geworden.
Ja, werkt helemaal lekker. En ook als je logica aanpast in je microflows, dat je geen... Ja. Eigenlijk hetzelfde wat je hebt als je Java-acties debugt in Eclipse.
Ja.
Hoef je ook niet opnieuw te deployen. Dan kun je hem meteen zien.
Klopt.
Dus,
ja, dat is gewoon echt super handig. Dus dat zijn nog meer dingen die zijn opgevallen. Want we hadden het net over van als die nieuwe release uitkomt, ja, dan probeer ik hem ook altijd zo snel mogelijk te downloaden en... Eens even wat testprojectjes open trekken om te kijken van, hey, hoe ziet het eruit? Zitten er nieuwe features in?
Ja.
Hoe werken die dan?
Nou, wij waren er echt op aan het wachten. Want voor een tweetal projecten die we nu aan het doen zijn, gebruiken we een custom frontend in React.
Mm-hmm.
Die calls doet naar de Mendict applicatie vanuit een browser.
Ja.
En als je vanuit een browser een API callt, dan moet je altijd je options, je course request doen. En dat was iets wat door Mendix nog niet gesupport werd.
Nee.
Kon je wel doen met je REST services. Dan kon je het zelf implementeren met Java als je dat wil, met een extra request handler. Maar met native hadden we tot nu toe een proxy ertussen die dat afhandelde.
Ja.
Maar nu konden we het gewoon lekker via Mendix laten lopen. Dus daar zijn we erg blij mee. Ja, André, als je dit hoort.
Ja, ik heb ook wel eens regelmatig contact met hem voor dingen rondom REST. Want het is natuurlijk een functionaliteit die ze december hebben uitgebracht, de publish dingen. Ja. En je ziet dat ze gewoon netjes echt elke maand nieuwe dingen toevoegen. Ja. En waardoor je weer blij wordt.
Ja, wat toch wel... Ja, REST is gewoon... de standaard nu op het gebied van integratie. En dan, ja, daar kun je niet achterlopen.
Nee, en het is ook gewoon veel sneller als SOAP. Het is wat toleranter.
Ja.
Hè, dat scheelt soms ook heel veel.
Daardoor wel moeilijker, want als je geen duidelijke standaarden afspreekt, dan ga je bij REST heel snel de mist in.
Dat klopt. Nee, je moet wel heel goed... De klant waar ik nu zit, hebben we daar hele duidelijke richtlijnen over... afgesproken hoe je die neerzet. En dan komen we dadelijk bij de eerstvolgende meetup komen we daar ook nog wel op, want dan wordt daar ook wel wat over verteld.
Ja, leuk.
Dus dat, en er zat nog veel meer natuurlijk, hè, in 7.12 en in 7.13. 7.13 met name was ik erg onder de indruk van de nieuwe releases rondom charting. Hè, dat zit er dus ook een stuk beter in. En je kan gewoon veel sneller... zag ik debuggen en custom settings toevoegen. In plaats van dat je ook iedere keer op 5 moet drukken, hè, dan pas je iets aan in je widget of een kleurtje of een dingetje, dan moest je weer opnieuw draaien, weer kijken, testmaken, microflowtje aftrappen. En dat hebben ze zeker met de webmodeler kun je nu zeg maar echt real-time debuggen van hoe je grafiek er dan uit komt te zien.
Okay.
Dat is al heel gaaf gedaan. En ik denk dat heel veel mensen gaat helpen om nog sneller en beter een grafieken in hun app te maken.
Het maakt de app toch altijd chic uitzien. Als
en het voegt ook wel echt waarde toe voor een eindklant om te kijken van, hey, weet je, dat zeker vaak de eerste dashboardpagina's van een mijnomgeving of zie je dat natuurlijk echt wel waarde toevoegt om meteen een grafiekje of een cirkeltje of meteen grote getallen daar neer te zetten die wat zeggen over de data die erin zit.
Ja, ik moet zeggen dat wij het heel weinig gebruiken, grafieken. Maar dat heeft denk ik ook meer te maken met de soort opdrachten die je doet.
Mm-hmm.
En de klanten waar we het bij doen... één klant die gebruikt bijvoorbeeld OData.
Mm-hmm.
Die haalt met een Python connector alle OData leeg.
Ja,
die propt dat in een
BI-omgeving.
En die knalt uiteindelijk in Tableau.
Ja.
Dus dat kan ook. En dan hoeven we er zelf niet heel veel te handen om dat in Mendix te krijgen.
Nee, dat klopt. Nee, dat is ook wel een standaard connector inderdaad die veel wordt gebruikt. Maar goed, dat soort data zul je dus ook via REST nu veel makkelijker kunnen ontsluiten. Want OData is al heel erg één op één met je datamodel. Ja. Dus als je daar dan wijzigingen in gaat maken, dan je moet je daar of een tussenmodule voor maken, ja, en daar zeg maar die data naartoe spugen en dan die OData ontsluiten.
Ja, OData heeft wel één groot voordeel. Is dat het niet via de runtime, maar direct naar je database gaat.
Ja, het is wel snel.
Dus je belast je node niet met het verladen van de data.
Goeie, nou, die pikken we ook nog even mee.
Het is een data stream, hè, de OData.
Ja.
Dus ook vooral als je om grote hoeveelheden data moet queryen, wordt niet in het geheugen geladen, krijg je geen out-of-memory exceptions.
Oh, oké.
Die dingen.
Nou, ik had hem nog met OData nog niet meegemaakt dat hij eruit knalde, maar... Ja. Dus mooie takeaway.
Ja.
Nou, de nog meer dingen die in de release zaten waren de flexibele dingen rondom listviews. Ja. Je ziet dat listviews hebben het altijd wel een beetje mijn voorkeur gehad ten opzichte van een datagrid. Hè? Een datagrid met die ouderwetse tables en TD'tjes. En daar kon je met heel veel moeite je styling al maar op loslaten. Het was niet altijd heel responsive.
Ja, klopt.
Dus daar maakten we al heel gauw een switch naar listviews.
Ja.
Ja, die hebben ze nu uitgebreid met dat je ook daar netjes de headers sorteerbaar kunt gebruiken. Er zitten zoekfilters op, dat soort handige dingen. Pagination, dus dat je dus door kan bladeren.
Ja, je maakt bijna de data grid overbodig hiermee.
Ja, eigenlijk en maak je hem overbodig.
Heel veel nice to-have features die er nu in zitten, die je ook heel veel gebruikt in layouts.
Ja, en je ziet dat ze hem gewoon steeds stukje bij beetje verbeteren. En ook optioneel laten waar... als je het niet gebruikt, weet je, dan hoef je het er niet in te hangen.
Ja.
Dus dat maakt het ook gewoon veel cleaner. Weet je, de output die naar de client gaat, die is gewoon veel, veel kleiner.
Ja.
En dus sneller. Nou, dan hadden we de nanoflows. Die zaten in de eerste paar releases zaten er al... was de nanoflows geïntroduceerd.
Ja.
We hadden de vorige podcast dat als cliffhanger neergezet. Toen hadden we hem al in de MVP-club hadden we ze al bekeken en al eerste feedback geleverd, wat we bij alle nieuwe releases doen. Je ziet dat ze nu ook weer stukje voor stukje weer dat ding steeds beter maken en op basis van feedback dat soort dingen aanpassen.
Heb jij zelf veel toegepast?
Een paar, zeg maar. Maar ik heb ze eigenlijk gewoon gebruikt in desktop applicaties. Dus nog niet zozeer in mobile. Er is wel een project nu mee aan de gang, waar het heel veel waarde toevoegt om op de client daar al validaties te doen. Conditional visibility met name. Dat scheelt gewoon heel veel calls naar over het internet. Je kan zelfs gewoon helemaal offline zijn. En gewoon je werk doen. Als je bijvoorbeeld inspecties moet doen of dingen moet vastleggen, dan heb je geen bereik. Of je bent in een kelder of op een heel groot land waar je bent. Ja, dan is het toch handig dat je toch een Mendix applicatie kunt gebruiken. Want met Mendix ontwikkelen gaat het toch een stuk sneller dan als je dat helemaal native zou moeten maken. Plus je kan heel veel dingen hergebruiken die je ook in desktop natuurlijk gebruikt. Ja, dus daar zien wij heel veel overlap in. Ja, en ik vind ze gewoon echt heel snel. Ze zijn echt heel snel. En dat is gewoon omdat die latency van je netwerk natuurlijk er niet is. Dus ik was erg onder de indruk. En nu zeker omdat je op basis van input daar nu ook op kan reageren. Dus als je iets wijzigt in een veld, dat je dan daarna een nanoflow kan aftrappen. Dat vond ik erg handig.
Ja, ik ben zelf nog wel aan het ontdekken van wanneer ga je het nou gebruiken, wanneer niet.
Mm-hmm.
De eerste keer dat we het wilden gaan gebruiken, toen... kregen we al meteen het idee van, wat we willen, dat kan dus niet.
Nog niet.
Dus dan, nog niet.
Mm-hmm.
En dat komt later dan wel.
Ja.
Dus ik denk dat we het ook gewoon langzamerhand moeten proberen. Kijken waar het waarde toevoegt.
Dat klopt. Ja, en zet dat soort ideeën die je dus, of dingen die je mist, echt op het ID-forum. Want wat ze met name bij nu release 13 hebben gedaan, is allemaal heel netjes terugkijkend op van, oké, dit was er... op het ID-forum gesubmit. Er waren heel veel upvotes voor. Waardoor je dus zeg maar luistert naar de community. Van hey, dit is wat we graag willen. Dit is wat onze klanten ook willen. En dat vond ik heel tof dat ze dat nu heel expliciet in de release notes hebben genoemd. Ja, en ook in de introfilmpjes en zo.
Vond ik ook leuk en was voor mij ook een trigger om als ik dingen tegenkom dat meteen op het ID's forum te zetten.
Ja,
ik
gewoon
heb
er erop
afgelopen week weer twee dingen opgezet.
Ja.
Dus ja, perfect. Dat is wel goeie.
Weet je, zo maken we uiteindelijk ook gewoon het platform beter. Wij zitten dagelijks bij onze klanten. Wij spreken onze klanten dagelijks. Dus ja, hun wereld gaat ook gewoon snel. En ja, we moeten gewoon bijblijven op dat vlak.
Ja, en daarnaast, straks custom widget development gaat straks ook in React allemaal.
Ja, dus, ik ben heel benieuwd of ik dat ga bijhouden hoor. Ik kan een beetje JavaScript. Hè.
Ja.
En een kleine widget lukt meestal wel. Maar ja, ik ben benieuwd of ze de bestaande community, of ze die goed mee weten te krijgen in React widgets, om die zeg maar bij te houden, nieuwe te maken.
Ja.
Heel benieuwd hoe dat gaat.
Ja, we hebben hier een hele afdeling zitten met allemaal front-end developers. En die werken eigenlijk alleen maar met React.
Mm-hmm.
Dus toen ik ze vertelde dat Mendix widgets in
React ging maken.
In React gemaakt gaan worden, dan waren ze razend enthousiast.
Ja.
Terwijl ze bij Dojo altijd liep te vloeken.
Ja.
Omdat het zo tegen natuurlijk was voor hun, de manier hoe Dojo dat implementeert.
Mm-hmm.
Dus ik hoorde alleen maar positieve geluiden over.
Ja.
Al doe ik het zelf ook niet JavaScript ontwikkelen, net zoals jij dat zo weinig mogelijk
doet. Ja, precies. Er zijn inderdaad mensen beter in. Dus, maar dat is op zich goed om te horen. Dan hou dan ook voor hun een beetje het ID-forum in de gaten. Want het kan zomaar zijn dat daar natuurlijk ook dingen worden gevraagd. Van, hey, misschien kunnen we dat in een custom widget oplossen.
Ja, want Angular en React zijn toch de meest... de meest gebruikte JavaScript frameworks.
Ja. Dus dat, dat was weer een hele goede maand van Mendix naar mijn inziens.
Ja, in jouw fine usages.
Ja,
zag het hoor.
Je moet voor de geheim weer eens even dat... elke podcast komt het wel weer voor dat ik ben altijd heel gefocust op... Ja, als ik repeterende dingen heb, zeg maar, om dat weg te automatiseren of...
Ja.
En de muis is gewoon eigenlijk per definitie langzamer dan een shortcut. Dus ik heb er altijd wel op gehamerd om dat soort dingen te implementeren.
Ja.
Hetzelfde geldt voor je debug shortcuts. Ja, dat is ook gewoon veel handiger geworden met de F-toetsen bovenaan. Ja, dat hoef je ook niet meer te klikken. Want ja, vaak heb je muis ook nog even nodig om zeg maar variabelen te kunnen inspecteren. Om te kijken van, ja, waar zit ik dan in mijn microflow? Wat is dan de waarde? Want dan moet je dan weer openklikken. Dus ja, dat soort dingen die...
Het is wel handig hoor, dit.
Ja.
Zeker weten.
Maar eigenlijk weer eens even die forumpost weer even bumpen van productivity tips en tricks. Er zijn echt heel veel mensen die ook dat soort eigenaardigheden zeg maar hebben tijdens hun dagelijkse werk.
Ja.
Van hey, dat werkt lekker snel. En dan... dan moeten we die weer eens eigenlijk even weer updaten. Ik denk dat best wel in de... Voor mij is het ding echt al 2 of 3 jaar oud, geloof ik, die forumpost. Ja, in het forumpost. Ik zal hem wel eens even... Ik zal hem in de show notes zetten. Dan kunnen mensen die ook nog even nalezen.
Ja, leuk.
Ja.
Die speeding up inputs, dat is ook wel handig, hoor.
Ja. Ja, die... er zitten natuurlijk van die vaste tokens... die je natuurlijk in je microflow acties wil kunnen gebruiken.
Ja,
die gaan daar ook... daar zie je dus ook... Mendix wordt ook wel eens een keer... wordt ook wel de high productivity platform as a service genoemd. Ja, dit soort dingen gaan developers gewoon ontzettend prettig vinden... om nog sneller dingen te kunnen maken. En dus tijd overhouden om met die klant af te stemmen... of dingen gewoon te maken, zeg maar.
Ja, ja zeker. Ja, er zijn nog een aantal. Natuurlijk heb je altijd wensen die overblijven voor future releases. Maar ik hoop ook dat ze daar ook aan werken. Ik weet dat er nog issues zijn ook met de memory management in Mendix. Mm-hmm. Als je heel veel objecten creëert en je commit ze netjes en je eindigt transacties, toch dat de dingen achterblijven in Mendix en dat je out of memory blijft. Dat is een bekend probleem.
Ja, dat er zal toch elke release ook wel weer optimalisaties in plaatsvinden.
Ja.
Ja, gewoon bovenop je tickets blijven zitten dan.
Ik weet dat ze in Q1, die is nu afgelopen.
Dat is al voorbij.
Of Q2 misschien, dan weer een mooie release aan zit te komen waarin ze dat oplossen.
Er zijn ook vaak best wel uitzonderingsgevallen waarin je natuurlijk dat soort hele grote datasets gaat verwerken.
Ja, ja, klopt.
Dus dan, alright. Nou, dan hebben we tijdens onze intro al over de meetup. Hè, daar heb je een hele leuke presentatie gegeven over, over je case bij de huisartsbeurs.
Ja.
En de mannen van Time Series hebben nog wat verteld over hoe zij een proof of concept hebben gebouwd met gebruikmakend van een blockchain.
Ja.
En ook zeg maar de technologie achter de blockchain hebben uitgelegd. Wat ver van dat verhaal?
Ja, vond ik hartstikke interessant. Ik heb er zelf nooit wat mee gedaan met blockchain.
Mm-hmm.
Ik weet wel een beetje op hoog abstractieniveau wat het is en wat het moet doen.
Ja.
Maar het was wel leuk om het in de praktijk te zien. En het laat ook zien dat de services beschikbaar zijn,
ja,
die het makkelijk bruikbaar maken.
Ja.
Omdat het toch redelijk complexe technologie is onder de motorkap.
Mm-hmm.
Dat je het eventueel voor een klantcase zou kunnen inzetten.
Ja.
Al lenen lang niet alle cases zich voor deze technologie.
Nee, absoluut niet. Ik ben er samen met een collega ook ingedoken. Dat was eigenlijk al voorafgaand aan deze meetup. En daar hebben we ook criteria gedefinieerd voor onszelf. We bloggen daar ook binnenkort nog over. Om eens te kijken van wanneer zet je nou een blockchain in en wanneer wordt, mm-hmm, het voor een klant aantrekkelijk om daar eens gebruik van te maken. En dat is eigenlijk in veel gevallen alleen maar aantrekkelijk als er meerdere partijen belang hebben bij die data die je met elkaar deelt. Dus dat is een van de criteria. En ik heb om zeg maar die technologie te begrijpen, heb ik in Mendix zelf een blockchain gemaakt. Dus ik heb gewoon zelf een model gemaakt met een blok en transacties. En zelf encryptie toegepast. Gebaseerd op een voorbeeld wat ik online had gezien in een programmeertaal. Voor mij was het Node of zo, Node.js. Maar ik dacht, om zelf zo goed mogelijk te begrijpen, ga ik gewoon zelf zo'n blockchain maken. En dan weet ik ook hoe dat zit. Hè? Want als je het moet uitmodelleren, dan snap je ook beter hoe dat soort dingen werken. Dus die ga ik zeker delen om eens de mensen die Mendix begrijpen, hè, dus low-code, en niet zeg maar die Node.js-code in willen duiken. Om die eens te laten zien hoe een blockchain werkt.
Het is gewoon om mensen te leren.
Ja, gewoon puur ter lering en vermaak. Leren te begrijpen wat een blockchain is. Gewoon puur de definitie. Dus niet zeg maar dat je een blockchain gaat hosten met een Mendix-applicatie. Dat is zeker niet de bedoeling. Want wat je al zei, daar zijn gewoon echt hele goede services voor. Mm-hmm. Je kan natuurlijk een public blockchain gebruiken. Hè, Ethereum of een andere blockchain. Maar er zijn, de Hyperledger werd genoemd in de meetup.
Dat is van IBM.
Van IBM inderdaad. Ja. Die had ik ook voorbij zien komen. Ja, daar kun je dus gewoon, zij zorgen dat zij zo'n netwerk van images of PC's, computers, servers lanceren. Waar dus die blockchain op gaat leven, zeg maar. De nodes, zeg maar, die dus overal de waarheid van die, of een kopie van die blockchain hebben.
Dat is de hele truc.
Dat
is ook de grote uitdaging. Want op zich, het was leuk om die POC te zien.
Mm-hmm.
Maar ik vraag me dan af, met grote hoeveelheden data en ook geografisch verspreide mensen die allemaal toegang moeten hebben, hoe dat dan blijft performen. Ja. En wat de latency dan is en dat soort cijfers.
Ja, dat was ook een terechte vraag tijdens die meetup natuurlijk. Hè, van wat als we honderdduizenden regels en mutaties en dat soort dingen gaan doen. Ja, daar is de technologie op zich wel op voorbereid. Als je kijkt naar de cryptocurrencies die natuurlijk in hoger volume door de wereld heen zeilen. Dan zie je ook dat ook hoge volumes zijn. Het enige is wat natuurlijk is dat het minen, dat steeds langer gaat duren. Hè. Dus daar steeds meer rekenkracht voor nodig. En in het geval van de blockchain bijvoorbeeld, de bitcoin, is dat de eerste die klaar is met dat nieuwe blok, die krijgt ook betaald. En alle andere mensen die net een fractie later komen van oké, ik heb ook een blok gemined met deze transacties erin. Ja, die zijn gewoon te laat. Weet je, en dan is het jammer voor je rekenkracht, maar dan moet je op naar de volgende.
Ja.
Dus dat is ook natuurlijk een beetje wat echt wel slimmer kan, naar mijn inziens. En als je kijkt naar een zakelijke toepassingen, dan moet je echt gaan kijken van wanneer de voorbeelden die al worden genoemd over die auto, hè, die van fabriek naar eindklant en misschien nog naar andere eigenaren gaat. Ja, daarmee kan ik heel goed voorstellen dat je een blockchain wil gebruiken, omdat niet één iemand de waarheid heeft. Je wil dat ook uitsluiten, die man in de middel. Dus dat, ja, dat was een interessant onderwerp.
Dat was een eye-opener. Omdat je daar niet elke dag mee bezig bent. En denkt van, klopt. Misschien kan het toch wel een keer handig
op ja, pas absoluut. Komen. We hebben er wel een paar bedacht in onze eigen klantenkring waar het mogelijk een oplossing kan bieden. Maar ook nieuwe producten en diensten die je daarmee kunt bedenken. Dus dat, ik vond de meetup trouwens echt een hele goede opkomst hoor. Ik denk dat dat volgens mij, zeiden ze dat ook bij de meetup, dat het volgens mij de hoogste aantal mensen was die tot nu toe zijn gekomen.
Is dat een trend of is het een piek?
Ik denk dat het een trend is. Want de keren dat ik nu zeg maar, bij de meetup aanwezig ben, meetups, ik probeer eigenlijk altijd er naartoe te gaan. Omdat je ontmoet wel eens nieuwe mensen en Menno.
Heb je helemaal gelijk. Sorry dat ik niet eerder ben geweest.
en dat is sowieso leuk, hè, om eens gewoon vakidioten ook te spreken. En je ziet dat je bent nooit uitgeleerd. Weet je? Ja. Je hebt weer nieuwe dingen ontdekt, je hebt nieuwe dingen meegemaakt of andere dingen meegemaakt en wederzijds. En dat is gewoon heel leuk om natuurlijk daarover te spreken.
En dat maakt de community ook een stuk sterker.
Ja.
Wat ook met toen ik zag dat jullie de volgende meetup hosten. Nou ja, integratie best practices. Ja, weet je, je komt elke dag mee aanraken.
Iedereen heeft daar ook...
Ik ben wel heel benieuwd naar hoe andere mensen dat oppakken. Dus dat is zeker leuk.
Ja, dat is ook denk ik ook echt de waarde van zo'n meetup, zeg maar. Dat als er steeds meer mensen komen en ook steeds meer mensen met elkaar in contact komen... Dan zie je ook dat automatisch ook wel doorcijpelt, denk ik, naar bijvoorbeeld de forum of de App Store, waar ineens het communitygevoel steeds groter wordt.
Ja.
Plus dat feit dat Mannix ook gewoon steeds groter wordt en steeds meer nieuwe klanten aansluit. Ja, krijg je ook automatisch dat er nieuwe developers aangesloten moeten worden, hè, want dat aantal moet ook blijven groeien.
Ja. Ja, en het is leuk om met je team te doen.
Ja, sowieso.
We waren met zessen, volgens mij, zes of zeven waren we gegaan. En iedereen vond het leuk om met elkaar ook eens een keer dat te doen.
Ja.
Mee te maken, lekker te eten, mensen te ontmoeten, te spreken.
Ja.
Dus,
nou, hartstikke tof. Ja, en dan heb je zelf ook nog een presentatie gegeven. Vond ik ook een hele interessante. Je hebt er volgens mij een goed half uur of 40 minuten over gesproken. Dus voor mij heb je redelijk mensen geboeid weten te houden. Want,
ik hoop het.
Nou goed, dat is dezelfde feedback die ik zo omheen een beetje hoorde. Dus dat is zeker complimenten waard. En het was ook best een hele interessante case. Ja, dat de app van de huisuitbeurs, wat natuurlijk één keer per jaar is in de rij hier in Amsterdam. Dat is om de hoek, hè?
Ja, de rij is die kant.
Oh, die kant.
Nou, dat zien ze natuurlijk niet.
Voor de kijkers, luisteraars. Noord.
Ja, inderdaad. Ja, oost is
het. Oh, fuck.
Ja, jammer. De rij.
Dus, goed, daar hebben we wel wat dingen geleerd, zeg maar, aan het einde. Die had je al wel genoemd, maar kun je er eens vijf, zeg maar, in een notendop uitleggen van...
Ik kan wel even kort toelichten wat bij ons de grootste uitdaging was voor de huishoudbeurs. De huishoudbeurs heeft jaarlijks 300.000 bezoekers in één week. En we hebben de app gemaakt, voor de mobiele app voor de huishoudbeurs. En die haalt zijn data uit de Mannix backend.
Ja.
Een van de dingen die in die app zaten was de krasronde. Dan konden gebruikers van de app kaartjes krassen tussen 8 en 9 s'avonds.
Een virtueel kraslot.
Ja, een virtueel kraslot. En dan kun je een kaartje uitkiezen, dan krassen. En kun je een prijs winnen die je tijdens de huishoudbeurs kunt ophalen.
Okay.
En na de huishoudbeurs zijn er ook weer krasrondes voor prijzen die bij winkels kunnen worden opgehaald.
Zeg maar zo lang mogelijk dat engagement
Om alvast weer op te warmen voor de volgende huishoudbeurs.
Oh,
zeg maar.
Zo lang nog daarna?
Ja, dat wordt gewoon, dat gaat gewoon door.
Okay, cool.
Dus dan wel niet dagelijks, maar er zijn af en toe krasrondes.
Ja.
En wat je dus zag is, 50.000 mensen hadden die app gedownload.
Dat is ook, meer dan 50.000.
Daarvan hadden zich ongeveer 40.000 mensen hebben zich aangemeld als geregistreerd gebruiker. Dus dat is
keurige conversie,
fanatiek,
denk ik.
Ja, fanatiek,
dat
publiek.
Fanatiek publiek.
en daarvan zijn er ook heel veel die elke dag zijn gaan krassen. Zeg maar om 8 uur 's avonds. En wat wij zagen is dat de Mannix app, de Mannix backend moeite heeft om die hoge volumes te kunnen handelen. En we hebben gekeken naar andere services om als het ware de load voor die applicatie op te vangen.
Ja.
Voornamelijk services van Amazon,
mm-hmm.
die we gebruikt hebben, maar ook Image CDN.
Ja, om de statische content, zeg maar plaatjes en dat soort dingen.
Ja, gewoon door Mendix wel te laten vullen, mm-hmm. te aanleveren. Maar dingen die twee keer hetzelfde moeten opleveren, om die gewoon lekker, lekker te cachen en af te vangen. En daardoor Mendix een beetje met rust te laten.
Ja, maar goed, je moet Mendix ook inzetten waar het goed in is.
Ja.
En inderdaad, het hosten van images, ja, daar zijn andere services natuurlijk
veel beter efficiënter,
in en veel efficiënter.
Ja, en de key learnings eigenlijk die we eruit hebben gehaald is allereerst om heel veel tijd te besteden in het definiëren van je loadtestscenario's.
Mm-hmm.
Om te zorgen dat je geen aannames doet of dingen uitsluit die toch weer voor problemen kunnen zorgen.
Welke tool heb je daarvoor gebruikt?
Locust.
Locust.
LOCUST. Ja.
Nou, zet hem in de show notes. Kunnen mensen daar eens...
Het is een open source tool en die kun je... Ja, die kun je zelf hosten in een container, okay. Docker.
Ja, precies.
Wij hebben Kubernetes gebruikt om het in Google Cloud te orchestreren. En dan kun je bijna een oneindig aantal gebruikers simuleren.
Mm-hmm.
Voor ons duizenden die concurrent requests doen.
Mm-hmm.
En volgens mij was het JavaScript waarin je dan je requests kunt
definiëren. Oké, okay, want je doet dan zeg maar een... REST call, die doe je zeg maar load testen.
Of ja, doe je REST calls die je, en je respons eventueel kun je weer gebruiken in je volgende.
Ja.
En je kunt dan de tijden definiëren tussen elke call wachttijden, zodat je een beetje kunt naapen hoe een user door die app
gaat. Precies, maar dan moet je dus inderdaad wel met REST calls werken in plaats van dat die zeg maar echt... bijna fysiek zeg maar dat knopje indrukt. Dat is niet wat dat ding doet, toch?
Nee. Dus puur het afvuren van HTTP request.
Ja, precies.
En je kunt ook heel simpel zien als je een app gebruikt en die laat je door een proxy gaan. Dan kun je ook zien als je door die app gaat
welke requests er voorbij komen.
Maar we hebben de app ook zelf gemaakt, dus dan kun je de ontwikkelaar vragen welke verzoeken die wanneer aftrapt, zeg maar.
Ja, en dan gewoon vullen met data.
Met name dat die hoge volumes zijn natuurlijk heel lastig te simuleren, omdat mm-hmm. je wil 10, 20, of 1000, 2000 requests per seconde testen over een paar minuten.
Mm-hmm.
En als je kaartjes krast, dan moet je zorgen dat je honderdduizenden unieke gebruikers hebben.
Ja.
Die allemaal weer eigen tokens hebben.
Ja.
Nou, die moet je dan in Redis weer stoppen, zodat Locust ze weer uit Redis snel kan lezen. Nou,
oké, daar heb je testdata in opgeslagen.
Daar zitten alle testdata in. Dus dat is best nog wel een...
Want Redis, hè, voor de mensen die dat voor het eerst horen, wat is Redis? Waar gebruik je dat voor?
Redis is een in-memory key value store. Dat is het een beetje een soort in-memory database die heel snel...
Die queries zijn veel sneller, omdat het direct uit het geheugen komt en eigenlijk geen read naar een disk doet.
Ja, precies. Dus daarmee kun je heel snel bepaalde operaties doen. En dat hebben we dus gebruikt voor de loadtesten.
Ja.
Nou, een ander leerpunt wat we hebben meegenomen is dus inderdaad die Amazon services,
mm-hmm.
die we kunnen gebruiken. Nou, onder andere S3 wordt ook door Mendix zelf gebruikt.
Ja.
Maar je kunt het zelf ook nog inzetten om bestanden, statische bestanden, ook JSON files of andere dingen.
Mm-hmm. De S3 is sneller dan zeg maar dat Mendix dat bestand uitserveert.
Ja, dan moet het uiteindelijk via de Mendix runtime naar S3.
Ja.
En nu konden we direct naar S3 routen.
Ja, precies.
Dan hebben we CloudFront er nog tussen gezet.
Mm-hmm.
CloudFront is de CDN van Amazon. En die kan ook cachen.
Ja.
En die kan ook voor bepaalde URL's of URI's doorverwijzen naar andere services.
Ja.
En kan ook zippen. Dus bepaalde statische data kun je gzippen automatisch.
Dus dan is de data zeg maar, die over het lijntje gaat nog smaller, nog kleiner.
Ja, een tiende.
Tiende zelfs, oh wauw.
Tiende van de oorspronkelijke formaat. Zeker als je grote JSON's met statische data wil sturen over bijvoorbeeld de exposanten op de huishoudbeurs.
Ja.
Dat is een file van een paar MB.
Okay.
Maar dat scheelt het toch als het in één keer 500 kilobyte is.
Zo, inderdaad, ja.
Dus dat gaat erg snel.
Dus Amazon Web Services heeft jou wel geholpen om
SQS,
een aantal... dus de queuing...
Simple Queue Service.
Ja, daar had inderdaad tijdens de meetup al een keertje over van... Hey, waarom zou je die inzetten in plaats van wat de mensen bijvoorbeeld al kennen, de process queue? van Mendix zelf.
Ja. Ja, als je de process queue inzet, je moet toch elke keer een actie in de database wegschrijven. Bij elke REST call moet je een sessie aanmaken. Mm-hmm. Dus je belast alsnog zowel de database als de runtime met elke request die je doet.
Mm-hmm.
Je moet het ergens opslaan.
Ja.
Je kunt het ook wel zelf iets maken dat hij het in memory natuurlijk opslaat.
Mm-hmm.
Alleen als je applicatie dan gaat, dan ben je alle overstaande queues kwijt.
Ja,
of je moet het naar file wegschrijven. Dat zou ook nog kunnen.
Mm-hmm.
Wat in de praktijk wel gedaan wordt, ook al bij sommige implementaties. Maar SQS is gewoon ideaal omdat en goedkoop om die activiteiten af te vangen.
Ja.
En dan kun je Mendix in zijn eigen tempo alle verzoeken laten oplossen.
Ja, precies. En je hebt er, om zeg maar gebruik te maken van die Amazon services, heb je, hoe heb je die zeg maar in Mendix gekregen? Dus hoe zet je nou zo'n berichtje in de SQS queue bijvoorbeeld? Hoe makkelijk was dat?
Ja, ik heb gebruik gemaakt van een Java library voor AWS.
Mm-hmm.
En dat is wel een hele grote jar, 80 MB volgens
lekker.
Mij.
Ja, maar dat is goed voor je deployment model.
Toegang tot alle services zeg maar, van Amazon, van S3.
Dat hebben ze niet opgeknipt, of wel?
Kon ik zo snel niet
kon
vinden.
Kon ik niet herinneren hoor. Nee. Dat,
nee, ja, of je moet gebruik maken gewoon van hun API's, van hun REST API's.
Ja.
Dat kan ook, die hebben ze ook.
Je hebt ervoor gekozen om via Java te doen.
Ja, er wordt alles, alle authenticaties worden allemaal standaard afgehandeld.
Mm-hmm.
Met je secret en je access keys en verschillende regio's die je wil benaderen.
Het was gewoon sneller om te doen.
Het was voor mij 2-3 uur werk om SQS een beetje in te hangen. Je moet een queues kunnen aanmaken, je moet een berichtje kunnen plaatsen, je moet een berichtjes kunnen ophalen en je moet berichtjes kunnen verwijderen.
Ja.
Nou, dat zijn een beetje de basisoperaties die je kunt doen. En je kunt het zo uitgebreid maken natuurlijk met die API zoals je wil.
Mm-hmm.
Maar dit was genoeg om de use case te kunnen implementeren. En ik wil hem ook gaan publishen, de SQS Connector.
Oh, leuk.
De App Store. Dus daar ben ik nog mee bezig.
Top.
Dus die is...
Ik ben benieuwd, want als je die inderdaad gewoon op GitHub zet, net als bijvoorbeeld de Redis Connector die ik dan zelf ook heb gemaakt. En dan kun je zeg maar zelf daar ook weer aanpassingen op doen en verbeteringen op doorvoeren. Ja. Stel dat een nieuwe versie van de SDK komt bijvoorbeeld.
Ja.
Om die er dan ook in te hangen.
Ja, dat is zeker de moeite waard. En ik las dat Mendix had zelf een blog gepubliceerd waarin ze Kafka gebruiken.
Ja,
ook,
een broker, message broker inderdaad. Ja. Die kun je daar ook inderdaad voor inzetten. Die had je ook kunnen gebruiken in plaats van een SQS.
Ja.
Goed, er zijn allemaal heel veel verschillende oplossingen die je daar
ook gebruiken.
Ja. Nou, goed om te horen. Dat uiteindelijk is het een groot succes geweest.
Ja.
Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste natuurlijk. En tof dat je hebt willen delen die key learnings, zeg maar. Hoe je toch tot uiteindelijk een goed resultaat bent gekomen.
Ja, mijn takeaway zou zijn, wees niet bang voor al die services. Ze zijn echt niet moeilijk.
Nee.
Probeer het gewoon eens uit. En
ja.
Als je vragen hebt, kom maar op.
Ja, nou, tof is dat. Top, man. Hey, en... dat was 20 maart de meetup. De volgende die is 17 april, dinsdag 17 april om 6 uur tot een uurtje of 9, half 10. Vaak ligt eraan of het bier dan al op is of niet.
Het gaat nooit op, toch?
Nee, vaak hebben ze genoeg in huis daar. Het is dus bij Mendix op het hoofdkantoor in Rotterdam, op de Zalmhaven. En... we gaan het hebben over de integratie best practices. We noemden het net al even bij toen we het hadden over meetups. En daar gaan twee collega's van mij uitleg geven over hoe we Delboomi hebben gebruikt in een multi-app landscape, zeg maar. Wat we hebben gemaakt met onder andere veel Mendix applicaties die daarin in worden gebruikt. Voor de mensen die nieuw zijn met Delboomi. Jij wist ook al, je hebt ook al wat met Delboomi gedaan, hè?
Ja, we hebben ook al projecten met Delboomi gedaan.
Ja, dan zie je toch die zijn ook gewoon ontzettend aan het groeien hier in Europa. En het is een ontzettend mooi platform rondom integratie. Dus Sjaak die gaat ons daar alles over vertellen.
Ja.
En dat belooft ook wel weer een hele boeiende meetup te worden. Ik zal eens even kijken, as we speak, hoeveel gegadigden er al... hadden aangemeld. Al 75 personen. Dus dat is al een prima voorlopige opkomst.
Moet ik nog even doen?
Nou, nu is het al 76.
Die multi-app omgeving is een soort van microservice architectuur die je dan daar hebt neergezet.
Ja, ja, de component-based, dus je split zeg maar logischerwijs bepaalde domeinen af of bepaalde functionaliteiten. En Mannix leent zich daar steeds meer voor, omdat zeker bij grotere bedrijven dat op te zetten. En waardoor je dus veel sneller kunt veranderen op een bepaald vlak. Of als je ergens een issue hebt, dat het niet meteen de rest van je landschap beïnvloedt. En daar hebben we gewoon heel veel dingen geleerd de afgelopen tijd. En je ziet al eigenlijk bij alle nieuwe klanten en eigenlijk klanten waar ik nu ook zie, is dat we eigenlijk dat gewoon de nieuwe standaard wordt voor Mannix. Om gewoon steeds kleinere componenten te maken die goed met elkaar integreren. En dan kun je gewoon veel sneller veranderen en veel wendbaarder zijn met
je. En die koppel je dan aan Boomi. En dan laat je via Boomi alles met elkaar praten.
Ja, je kan dat via Boomi doen. Je kan daar ook andere integratiepatronen voor kiezen. Het is maar hoe het
wordt ingezet. Doen,
je kan point-to-point kan ook, ja. maar dat heeft zo soms zijn nadelen. Ja. Je kan ervoor kiezen om er een API gateway tussen te zetten. Kan ook onderdeel zijn van Dell Boomi. Is ook een module ervan. Maar goed, het is gewoon goed om eens te weten dat zo'n platform er is en hoe makkelijk eigenlijk dan integratie kan zijn. We maken met z'n allen heel veel integraties in Mannix, maar je ziet dat met Dell Boomi dat je op heel veel vlakken ook je Mannix-applicaties ook kan ontlasten.
Ja.
Dus dat je kan gewoon heel makkelijk ook legacy-systemen ook heel veel makkelijker aansluiten op die manier onder andere.
Ja, dus er zitten heel veel connectors in Boomi, die ook bijvoorbeeld een Salesforce connector die alle authenticatie en logica afhandelt voor je.
Master data management zit er heel goed in.
Ja.
Dat is een heel sterk onderdeel van Dell Boomi. Dus dat,
het is wel een hele investering om dan zowel Mannix als Dell Boomi in je.
Ja, maar goed, weet je, kijk, als het heeft ook wel heel veel waarde. Dus het is inderdaad een investering. Als we kijken nu naar de klanten die we daarmee hebben gedaan, die zijn daar zo blij mee dat ze dat toch hebben gedaan. En want het ontkoppelt gewoon een stuk beter. Ja. Het is heel belangrijk om steeds meer, of het nou legacy apps zijn of Mannix applicaties, om die gewoon echt ontsloten te houden en zo min mogelijk eigenlijk van elkaar afhankelijk te zijn.
Ja, je kunt in Dell Boomi ook bepaalde API-componenten los van elaar deployen.
Ja, dat werkt echt nog sophisticated dan met Mannix inderdaad. Ja. Nou, we hadden het net heel even over modules maken.
Ja.
En dat we daar altijd te maken hebben met dependencies van Java libraries. De SDK van AWS bijvoorbeeld is een dependency, een afhankelijkheid van die je nodig hebt om jouw Java programmatuur te kunnen laten werken.
Gelukkig werkte de S3 connector nog met de nieuwe versie van de SDK.
Dus oh, oké, okay, heel fijn.
die moest ik wel uithalen.
Ja, precies. Ja. Dus dat. Als je kijkt naar.
Volgens mij hebben we zelf een stukje omgeschreven, dacht ik.
Van
die S3 connector. Dat als ik een conflict krijg, dan pas ik gewoon de connector aan.
Oh ja, dus zelfs met native rest en de restmodule. Dan moet je ook gewoon even de request handler aanpassen. Ja. En dan kun je hem ook naast elkaar gebruiken.
Ja.
André die werkt bij Man Systems en die heeft een blog geschreven over hoe je nou, zeg maar, die Java dependencies, die YAR files, hoe je daar nou. Hoe je dat nou zou kunnen managen. Ja. Wij maken allebei modules voor de Mannix App Store.
Ja.
Zitten vaak stukken Java in of Java-componenten die je gebruikt.
Ja.
Die je dan mee moet leveren.
Ja.
Maar goed, als jij een YAR publiceert en ik doe dat ook en er zit versieverschil in bijvoorbeeld. Ja, dan kan dat gewoon voor hele nare conflicten opleveren. Ja. Dat is voor ons zeg maar. De feedback en de issues die daar ook het meest eigenlijk voorkomen zijn gewoon als er een nieuwe versie is of er wordt een andere module in de verkeerde volgorde erin gezet bijvoorbeeld. Dan kun je daar alweer weer problemen mee hebben. En André die had een blog geschreven om daar eens. Die is daar ingedoken. En ik vond het een heel goed blog. Het is wel een flink blog. Maar die heeft dus een manier gevonden om zeg maar. Ja, jouw afhankelijkheden van YAR-files, om die zeg maar te managen. Dus in dit geval heeft hij ervoor uitgelegd hoe je zeg maar een vet YAR kan maken.
Volgens mij met Gradle, hè?
Met Gradle. Ja. Je kan ook Maven of Jar Jar Links gebruiken, die ook noemde. En eigenlijk is het ook een signaal naar modulemakers. Dus daar ben ik zelf eentje van, maar ook jij. Om eens te kijken van, hoe kunnen we daar nou eens met z'n allen ervoor zorgen dat we een vet jar aanleveren met goede gemanaged dependencies. Zodat niet andere modules impact hebben op jouw module. Ja. Je kan nog zo goed testen en je kan precies de jars meeleveren die jij alleen maar gebruikt. Er kan gewoon een andere module gewoon root in te eten gooien zonder dat je daar controle over hebt. Dus
je moet dan wel shadowen, wat hij ook benoemd is. Ja. Dat is toch wel een beetje smerig. ik ben er zelf niet zo heel groot fan van.
Okay.
Omdat die verschillende libraries dan onder andere naam weer erin te proppen.
Mm-hmm.
Je voorkomt misschien wel dat je een conflict krijgt in de toekomst.
Ja.
Maar je moffelt het ook wel een beetje weg onder het tapijt.
Ja, en je model kan wat groter worden als er dus inderdaad andere modules zijn die dus diezelfde jar, die misschien ook zelfs dezelfde versie hebben. Dat inderdaad wat groter is. Maar aan de andere kant, er is nu geen alternatief om zeg maar dat wel met elkaar af te spreken. Als er een manier is zeg maar waarbij je dus een bestandje mee kan leveren van dit zijn mijn afhankelijkheden en Mendix zorg jij ervoor dat dat goed gemanaged wordt. Ja, dat is er niet. Dat is gewoon echt je userlib. Daar kun je gewoon zo dat bestandje of die jar.
Want hoe doe jij dat in de praktijk dan?
Ja, gewoon documenteren welke jars we überhaupt gebruiken. Ja. Meeleveren. Maar ik ga zeker dit blog met het team van de Pronto bespreken.
Ja.
Om eens te kijken hoe we daar wellicht een oplossing kunnen bieden voor onze eigen modules.
Maar wat doe jij in de praktijk als je een library conflict in een van je projecten hebt?
Ja, dus stuk voor stuk langslopen. Dus we gaan eerst kijken van we hebben goed gedocumenteerd welke jars we nodig hebben.
Mm-hmm.
Daar beginnen we eerst mee van zitten daar, zijn er andere jars die conflicten hebben.
Mm-hmm.
En dan ga je gewoon strippen. Dus je gooit ze gewoon stuk voor stuk weg.
Ja.
En dan kijken wat er overblijft, welke dan uiteindelijk voor ellende heeft gezorgd. En soms is het aan de bestandsnaam helaas niet eens te herkennen. En dan zit hij soms weer ergens anders in verpakt. En dat zie je dan vaak wel weer een beetje aan de grootte van een jar. Als er eentje 30 MB is, dan denk je van, dat is wel een hele grote library. Dus dat kan soms al een teken zijn van, misschien bevat dat meerdere dingen, want een jar is ook maar gewoon een zippie.
Bijvoorbeeld de AWS SDK.
Ja,
noem maar eentje.
Ja, als er verder geen losse jars zijn die, bijvoorbeeld stel dat die S3 Connector noemde je, maar...
Ja.
Je moet daar gewoon echt gewoon doorheen. En dat is op zich een saai en tijdrovend klusje, onnodig naar mijn inziens. Dus ik vind het heel tof dat André dit blog heeft geschreven.
Ja, ik heb soms wel eens als ik library conflict heb, dat ik zoiets heb van, weet je, ik bouw die module wel even zelf opnieuw.
Ja.
Als het niet te veel code is, mm-hmm. dan maak je er even zelf een eigen moduletje van.
En ja.
Dan heb ik bijvoorbeeld met de Redis Connector ook wel een keer gedaan.
Ja.
Dat lag dan in een andere klasse of zo, mm-hmm. of die niet kon vinden.
Ja.
En dan maak je zelf iets.
Ja, klopt. Kijk, als je de skills hebt om dat te doen en de tijd ook nog om dat te doen, dan...
Is het een uurtje werk.
Ja, voor jou misschien wel. Maar iemand die dus low-code, die eigenlijk alleen maar gewoon die module wil gebruiken en gewoon dat blokje in zijn model wil slepen en meer niet...
Ja.
Dan behaal je ook de hoogste snelheid.
Ja.
Dus als we ergens ervoor kunnen zorgen om minder conflicten te krijgen voor fellow developers, dan
is het alleen maar beter.
Dan is het alleen maar beter. Dus dat is zeker...
In Java 9 hebben ze daar ook wel een hele andere manier voor om dependencies ook te managen. In modules.
Oké.
Okay. Niet gezien?
Nee, niet gezien. Goed, ik ben niet hardcore Java, maar dat is goed om te horen in ieder geval.
Ja, dan moet je allerlei module configuratiefiles, die moet je dan toevoegen.
Ja.
En dan kun je expliciet je dependencies specificeren. Of moet je zelfs, anders compileert het niet meer.
Oké. Okay.
Ja.
Nou, wie weet, dat als Mendix meeluistert, dan moeten we maar eens even kijken of daar...
Die gaan vast ooit naar Java 9.
Dat denk ik ook wel.
Ja.
Dus interessant blogpost staat in de show notes. Lees hem zeker als je meer wil weten over hoe je om zou kunnen gaan met jars. Om eens daar wat kennis op te doen. Nou, vaste prik altijd nieuwe App Store modules. Nou, volgens mij is het ofwel vakantie of er is wat minder activiteit. Maar er Er mag wel wat meer bij community. Dus bij deze ook heb je nog mooie dingen liggen, zeg maar, die je hebt gemaakt, die je zou willen delen. Ja, kijk hoe je, zeg maar, dat in de App Store kan zetten. En dan, dan maak je daar heel veel community mensen mee blij. We hebben er toch een paar uitgepikt. Eentje die je zelf nog gaat publiceren binnenkort, Menno.
Ja, die staat al in de review status. Okay. Dus voor degene die luistert, nee. dus voor het maken van JSON Web Tokens.
Ja.
Daar is al een module voor in de App Store. In de App Store voor JSON Web Tokens. En toen had ik een library conflict. En toen dacht ik, nou, ik ga er zelf een maken. En daar heb ik gelijk een aantal features ingestopt. Die wat extra standaarden ook van JWT implementeren.
Oké, ook nieuwe encryptie methodes of die niet?
Encryptie niet. Gewoon alleen de encryptiemethodes die er al in zaten. Jij doelt op de RSA.
Ja, er zijn natuurlijk meerdere die met JSON Web Tokens gecombineerd kunnen worden. Welke encryptie je gebruikt om die tokens te encrypten.
Volgens mij nu de SHA-algoritmes die zitten erin.
Ja.
Die zaten volgens mij, zaten die ook al in die andere? Dat weet ik niet zeker. Tot 512 volgens mij. Ga ik nu.
Oké, okay. Voor mij was het 52.
Maar er zitten wat extra opties in om bijvoorbeeld ook andere attribuuttypes mee te geven in een token. Bijvoorbeeld integers of datetimes of booleans. Die dan niet als string erin worden gezet.
Nee, maar dan moet je dat inderdaad zelf parsen als je dat...
Ja, en de registered claims, zoals die worden genoemd. Mm-hmm. De standaard claims die in de standaard zijn beschreven, die zijn ook allemaal geïmplementeerd.
Okay.
En die kun je ook gebruiken om de token mee te valideren.
Ja.
Dus als je zegt van, oh, ik wil deze token valideren met deze issuer, mm-hmm. dan wordt die automatisch bij het parsen gecheckt op die issuer.
Cool.
Ja.
Nou, de AnyChart heb ik nog even genoemd. Hij stond ook wel in de release notes genoemd van Mendix. Ja, dat stelt hij in staat om gewoon op basis van Plotly, dat is de JavaScript library die ze gebruiken om grafieken te renderen, om helemaal, zeg maar, op basis van een JSON-configuratie je grafiek op te bouwen en ook meteen te testen. Dus dat is echt veelbelovend. Ik heb hem nog niet gebruikt, maar ik heb wel even doorheen geklikt hoe dat zou moeten werken. En ik denk dat je daarmee veel sneller en nog gecustomized je grafieken kunt maken. Dus ik denk, ja, als een klant een specifieke grafiek gevraagd en hij zit in die Plotly library, dan kun je hem dus maken. Dus dat is echt een hele goede toevoeging op het platform.
Het ziet er mooi uit op de screenshots in ieder geval.
Ja, ja, ze hebben ook een online demo. Die is ook zeker de moeite waard om eens doorheen te klikken hoe dat werkt. Dus die... ik zag nog van Jamitay een comments module gepubliceerd worden. Nou, daar ben ik altijd fan van. Want er zijn altijd wel weer trucjes of handige Java acties die je niet zelf wil maken. Nou, dat was ook een flinke berg. En toen rees me eigenlijk de vraag van, kunnen we niet op een of andere manier, want we hebben bij Pronto ook een Pronto Common module, ook gewoon onze alle dingen die we in het verleden hebben gemaakt, zeg maar, kleine Java acties, slimme microflowtjes, hebben we ook in die module gezet. Maar volgens mij moet er een handigere manier zijn om dat... om dat toch overzichtelijk te houden. Nu zijn er steeds meer common modules en best wel wat overlap. Dus ga ik wel eens een keertje met het community team en het MVP team eens even over bomen. Volgens mij als we dat een beetje beter structureren en misschien ook wat beter opknippen. Want bijvoorbeeld de community commons, die is geloof ik ook, weet ik veel, HMB en bevat lang niet allerlei dingen die je nodig hebt.
Mm-hmm.
Dus daar ga ik eens even over nadenken. Dus als er mensen nog ideeën over hebben naar aanleiding van deze podcast, drop me a message.
Soms heb je dan weer de object handling module nodig.
Ja, daarom. Dus ja, dus hebben we een poging gedaan om dat te splitsen. Maar ja, dat, ik denk dat we daar nog wel wat over kunnen brainstormen om dat goed te krijgen. Want ik denk, iedereen is erbij gebaat, denk ik, om zoveel mogelijk van dat soort acties te hergebruiken, maar ook met elkaar te onderhouden.
Ja.
Want de dingen zijn ook gewoon aan verandering onderhevig.
Uh-huh.
Dus ik ben benieuwd of daar wat ideeën over.
En de dependency management natuurlijk. Wat
ook nog eens een keer, ja. Ja. Kijk, als dat ook nog eens een keer kan bijdragen om dat ook weer eens even aan te slingeren, die discussie. Dan gaat dat zeker iets moois worden.
Ja.
Zo, zitten we al bijna een uurtje te praten met hem.
Gaat hard.
Gaat sneller. Ja, dat is wel vaker bij podcast. Als je er helemaal in zit, dan gaat het vanzelf. En
Ja, we zeiden vooraf eigenlijk al van ja, we hadden nog zo nog 10 onderwerpen kunnen doen, maar dan zit ik hier om 10 uur nog. Dus dat...
Dat wil je echt niet?
Nee, ik moet ook nog een keertje eten en zo. Dat soort
precies.
Dus ja, super, super leuk dat we even met elkaar konden praten. En wellicht tot de volgende keer. En,
Ja, dat was gezellig. Ja, we zien elkaar waarschijnlijk over 2 weken.
Ja, de 17e. Dus dan is de meetup bij Mendix. Dus voor de luisteraars, wil je ook een keertje meepraten, net als Menno van Webflight? Stuur me een berichtje via LinkedIn of Twitter. En dan maken we samen een podcast om zeg maar ook iedereen in de community weer bij te praten. En
kan je het aanbevelen hoor. Pim maakt er echt een feestje van.
Dankjewel. Oké, doei.
Hoi.